Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 6. Gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen we het zevende vers uit Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Openen wij Gods heilig woord vanavond, gemeente, in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 1 tot en met 11. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node dat men u schrijft. Want gij weet zelfs zeer wel dat de dag des Heren al zo komen zal, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God, gemeente, waar we deze avond samen naar willen luisteren, de tekst voor de prediking, kunt u vinden in dit gedeelte. En dan met name de versen 9 tot en met 10. Dus de versen 9 en 10 uit dit gedeelte, waar Gods woord onze tekst staat. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Bidden we eerst de Heere om zijn onmisbare zegen over deze dienst. In onze voorbeden en dankzegging willen we vanmiddag denken aan Johan en Lieneke Okker van Dis, die de afgelopen week met hun drie kinderen voor een verlof van 3 maanden uit Senegal veilig in Nederland mochten aankomen. Maar de fysieke ontmoeting kan nog niet plaatsvinden, want een van de gezinsleden is positief getest op corona. En we willen het zendingswerk in Dakar, Senegal, ook gedenken in onze gebeden En uiteraard ook het andere werk in Gods koninkrijk. Laten we samen bidden en danken. Barmhartige en genadige Heere in de hemel. Wij mogen deze avond tot u naderen. Dat is al een wonder op zich, Heere, dat we als zondige mensen hier op dit moment onze handen mogen vouwen en onze ogen mogen sluiten om ons tot u te richten. Want wie zijn wij? Wie zijn wij in het licht van uw heiligheid en van uw heerlijkheid? Toen de profeet Jesaja u zag op uw heilige troon in de hemel, toen kon hij maar één ding zeggen: wee mij, want ik verga, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En zo zijn wij hier vanmiddag ook bij elkaar, als een onrein volk. Mensen met onreine lippen. Mensen die moeten belijden dat als u met hen in het gericht zou gaan, dat niemand van hen ook voor u zou kunnen bestaan, ook wij vanmiddag niet. En toch geeft u de gelegenheid om vanmiddag hier in uw huis te komen en om uw aangezicht te zoeken. Daarin laat u zien, Heere, dat u geen lust hebt in onze dood. U hebt lust in ons leven. En daar getuigt deze dag toch van. U geeft ons nog genadetijd. U onderhoudt ons leven. U hebt ons sinds de dienst van vanmorgen weer gezegend met alles wat we nodig hadden, ook voor het lichaam. U geeft ons kracht en gezondheid om hier in de kerk te zijn en om thuis mee te kijken en te luisteren. Heren, laten we dat niet als gewone en vanzelfsprekende zaken zien. Maar laten we daarin het wonder van uw goedheid zien. Maar ook het wonder van uw geduld. Want als u naar ons leven kijkt, Heren, wat moet u dan een geduld met ons hebben? Wij die elke dag onze schuld groter maken. Wij die u zo vaak vergeten, wij die zo vaak eigen wegen gaan. En nog geeft u ons nog genade tijd. Tijd om u te zoeken. Tijd om te kloppen op de deur van de genade die u nog wilt openen. Heren, laten we dat vanavond allemaal beseffen. En laten dat degenen heel in het bijzonder beseffen die u nog niet kennen en die nog onbekeerd zijn. Misschien zitten we er niet eens over in. Misschien vinden we het ook nog heel normaal dat we onbekeerd zijn en is dat voor ons een vaststaand feit en een gegeven. Maar het houdt ons helemaal niet bezig. Doe ons vanavond door uw woord beseffen hoe levensgevaarlijk het is om onbekeerd door te leven. Zou u vanavond uw woord willen gebruiken om te laten zien, Heren, dat we dan onderweg zijn naar die grote dag van uw toorn. Ja, dat die toorn bezig is te komen en straks werkelijkheid wordt voor allen die in ongeloof en onbekeerlijkheid en ongehoorzaamheid aan u sterven. Of u op zo'n wijze bij de wederkomst zullen ontmoeten. Wilt u dat op ons hart binden? En zou u vanavond door uw Heilige Geest dat willen gebruiken om zondaren uit te drijven naar de Heere Jezus Christus, die de toorn van u gedragen heeft, opdat zondaren in hem en door hem de zaligheid zouden verkrijgen? Wilt u ook uw dienstknecht vanavond gebruiken als een instrument in uw hand om die zaligheid aan te wijzen en aan te prijzen? Ja, om die zaligmaker in al zijn heerlijkheid in de gemeente ook zo te mogen schilderen in de prediking, dat ouderen en jongeren jaloers gemaakt worden om deze zaligmaker te zoeken en te kennen. Daar is het werk van uw Geest zo voor nodig, Heer. Want niet één zondaar kan van zichzelf zich tot u bekeren. En niet één zondaar kan door een dominee bekeerd worden. Of door een kerkenraad. Dat is uw werk. Maar heren, dat goddelijke werk, dat doet u toch nog steeds. Zolang deze wereld er nog is, is het getal nog niet vol. Is uw huis nog niet vol. En gaat u door. Heere, laat dat vanavond ook verwachting hier in de kerk mogen geven, dat u nooit uw woord te vergeefs laat verkondigen, maar dat het doet wat u behaagt. U hebt immers de prediking gegeven als het middel, de dwaasheid van de prediking, dwaasheid in de ogen van de wereld, maar het is het heilige middel wat u gebruikt om de ogen van zondaren te openen. Open vanavond de ogen van blinde zondaren. Opdat ze zichzelf zien in hun verlorenheid. Maar ook de zaligmaker van verloren zondaren. En dat ze zo mogen ontdekken. Dat het leven buiten zichzelf is. Dat het leven niet in deze wereld te vinden is. Met alles wat deze wereld te bieden heeft. Maar dat het leven alleen maar te vinden is in die gezegende zaligmaker. Die een volkomen zaligmaker is voor al zijn volk. Zou u vanavond daarvan willen uitdelen, Heer? Zou u uw dienstknecht willen gebruiken en mijn stem willen geven om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest en een bewogen hart om de gemeente die ene naam te verkondigen, die twee wegen voor te houden, die drie stukken die gekend moeten worden tot zaligheid. En wilt u zo in ons midden zijn, maar wilt u ook uw volk onderwijzen? En wilt u ze vanavond ook dieper inleiden in die zaligheid van de Heere Jezus Christus, opdat ze in hem nog meer gaan zien en nog meer gaan ontdekken? Heere, wilt u steeds weer plaats maken voor uzelf? Wij kunnen ook na ontvangen genade nog zo vaak weer gericht worden op onszelf, op wat wij doen en wat wij hebben. Ons hart blijft ook na ontvangen genade een arglistig hart. En daarom bidden we ook vanavond. Dat u de grond in alles weghaalt, Heere, waar wij de grond nog in zoeken. En dat er maar één grond overblijft. Dat is het volbrachte werk van deze zaligmaker. En zou u zo, Heere, vanmiddag en vanavond ook hier in de kerk en thuis, juist degene die uitzien naar een woord van u, die dorsten naar de gerechtigheid, die overtuigd zijn geworden van hun zonde en schuld en er geen raad mee weet, dat u ze vanavond door uw geest op die zaligmaker laat zien die u gegeven hebt. En dat u vanavond laat zien dat u niets liever doet dan die zaligheid schenken aan arme zondaar. Wilt u zo, Heere, ons nabij zijn. Zegen heel de gemeente. Dat deel dat hier in de kerk zit, maar niet minder ook dat deel dat thuis meeluistert. Zegen ook de jongeren en de kinderen. Al is het niet altijd gemakkelijk, zeker ook thuis niet, om de aandacht erbij te houden. Heere, wilt u toch ook alles wegnemen wat in de weg kan staan om naar uw woord te luisteren? En zou u door uw geest ook onze aandacht zo bij uw woord willen bepalen, dat we vanavond mogen ervaren dat dat woord van u levend en krachtig is en dat het scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard? En dat u het gebruikt om harde harten te verbreken. Dat u het gebruikt om onverschillige harten te overtuigen. Dat u het gebruikt om gewonde en verslagen zondaars harten tot rust te brengen in het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, opdat ze in hem de gerechtigheid mogen ontvangen die ze nodig hebben om voor u te bestaan. Heere, wij bidden in het bijzonder voor hen die daar nou juist mee worstelen. Die zoeken naar de vrede voor hun ziel. Heere, wilt u ze niet beschamen. Maar wilt u ze vanavond vanuit de schriften ook laten zien. Wat er in deze Christus te vinden is. Ja, hoe hij zelf onze vrede is met u. Heere, wilt u zo in ons midden zijn. Zegen heel de gemeente, zegen de jongeren en de kinderen, vandaag maar ook in deze nieuwe week. Er komt zoveel op hen af. Wilt u ze nabij zijn en hen zegenen, ook in de tijd waarin we vandaag leven. En dat ze het woord van u als het kompas voor hun leven mogen hebben, dat bidden we in het bijzonder voor de jonge mensen in hun werk en in hun studie, op de plaats waarin ze hun werk of studie hebben, misschien wel midden hier in deze wereld. Wilt u ze bewaren? En wilt u ze vasthouden? En wilt u ze gebruiken, Heer? Juist in onze tijd. Opdat ze ook door uw Heilige Geest tot een getuige mogen worden. Van die heerlijke naam van de Heere Jezus Christus. We bidden voor heel uw kerk. Zegen het werk in uw koninkrijk. Zegen de voortgang van de prediking van het evangelie in deze wereld. En wij bidden voor allen die daarin ook hun roeping van u ontvangen hebben, waar dat dan ook is. We denken vanavond aan Johan en Lieneke Okker van Dis, die in de afgelopen week met hun kinderen voor een verlof naar Nederland mochten komen, maar die nog niet de familie kunnen ontmoeten vanwege het feit dat er corona geconstateerd is bij een van de gezinsleden. Heren, dat is ook weer een teleurstelling, al danken we dat ze ook veilig in Nederland mochten aankomen. En wij bidden ook om uw zegen en om herstel, zodat ze ook op uw tijd de familie mogen ontmoeten. En geef ze een goed verlof, om ook uit te rusten van het werk dat ze mochten doen in de achterliggende periode. En we bidden ook, Heren, dat dat werk ook doorgang mag vinden en dat u zelf daar ook zorg voor wil dragen tot eer en tot verheerlijking van uw heilige naam. Zegen al het zendingswerk, het bijbelvertaalwerk, ook dat vanuit onze kerken mag plaatsvinden in Botswana. En dan denken we aan Hessel en Kobi Visser-Wiegel, die ook een band hebben met deze gemeente en die al zo vele jaren dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk daar in de Kalahari-woestijn in Botswana. Wilt u ook hun werk zegenen en hen ook de kracht geven die nodig is. We bidden, Heren, voor uw vervolgde kerk. We bidden voor uw volk Israël, opdat ze de Heere Jezus mogen erkennen als de Messias en de door u gegeven zaligmaker. We bidden voor ons volk. Nu we aan het begin van een week staan waarin herdenkingen plaatsvinden, herdenking van hen die ons ontvallen zijn in de Tweede Wereldoorlog, die slachtoffer geworden zijn van het naziregime. De dag dat we mogen herdenken dat we al zoveel jaren weer in vrijheid mogen leven. Heren, laten we daarin ook uw hand mogen zien. Dat u ons de vrijheid hebt gegeven. En wat klaagt ons dat dan aan, Heren, als volk van Nederland? Omdat we die vrijheid hoe langer hoe meer gebruiken voor een oorzaak van het vlees. Om te doen wat we zelf willen. Om ons leven in te richten zonder u en in strijd met uw woord en met uw wet. O Heere, wat zijn we diep weggezonken. En dan wijzen we niet naar anderen in onze samenleving, bij wie dat misschien wel heel expliciet naar buiten komt. Maar Heere, wij zijn onderdeel van dat ene volk van Nederland en daarom belijden we vanavond ook onze schuld, dat wij niet geweest zijn die we zouden moeten zijn en dat uw kerk niet geweest is die ze zou moeten zijn om een getuige te zijn juist in onze samenleving en met een profetisch getuigenis ons land en volk te laten horen dat er maar één weg tot behoud is En dat is de weg van de bekering tot u. O, wij bidden of u de hof van uw kerk wilt doorwaaien. En of u in alle kerken wilt werken. Want overal is precies hetzelfde nodig, namelijk dat levendmakende werk van uw geest. Zie op uw erfdeel neer, Heer. Ook dat deel van uw kerk dat trouw wenst te blijven aan uw woord en uw getuigenis, want dat is uiteindelijk toch uw kerk. En er is zoveel wat misschien wel de naam kerk draagt, maar waarvan we te vrezen hebben of het nog wel kerk is. O, wij bidden, Heere, dat we bewaard worden bij uw getuigenis, bij uw eigen woord. We bidden, Heere, voor hen die het moeilijk hebben, ook in de gemeente. Wees met de ouderen van de gemeente. Met hen die zo dicht al bij de eeuwigheid staan en die misschien daar ook wel juist hun zorg over hebben hoe ze voor u zullen verschijnen. O, Heere, wilt u ze vanuit uw woord trekken en onderwijzen. We bidden voor weduwen en weduwnaren, voor ouders die een zoon of een dochter hebben verloren, voor jongeren en kinderen die al vroeg een vader of moeder door de dood moesten verliezen. Heere, wilt u ze nabij zijn en uw zegen schenken, opdat hun verwachting van u de Heere mag zijn. We bidden voor allen die beproefd worden, die een kruis hebben te dragen, lichamelijk of psychisch. U weet van alle moeite en zorgen af. En we leggen dat ook voor u neer. En we bidden, Heere, ontfermt u zich over ons. En wilt u in al onze noden voorzien. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. Naar de rijkdom van uw genade. Omdat u een God bent van volkomen zaligheid. Voor lichaam en ziel. Allebei. Wilt u ons zo gedenken in uw gunst en genade, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 16 en daarvan het vierde vers, Psalm 16, vers 4. Na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73 vers 12 na de prediking. Een vraag, gemeente, die vandaag ook veel buiten de kerk wordt gesteld, is: wat is nou eigenlijk de zin van het leven? Juist in deze tijd. Er zijn zoveel beperkingen. Je kunt niet meer doen wat je wilt. Velen voelen zich eenzaam, opgesloten. Wat is nou de zin van het leven? Uit een onderzoek is gebleken dat er onder jongeren een toenemend aantal zijn die depressief worden, die de zin van het leven niet meer zien. Waarvoor leef je eigenlijk? Wat is de zin van het sterven? En dat is niet alleen een vraag, gemeente, die buiten de kerk gesteld wordt. In de kerk gaat het ook om de vraag: wat is de zin van u en jouw leven? Ik wil de preek daar vanmiddag mee beginnen. Waarvoor leeft u? En waarvoor leef jij? Dat is een hele belangrijke vraag. Want de Bijbel laat zien dat het één van de twee is. Of wij leven voor God, of wij leven voor onszelf. En daar zit een geweldige consequentie aan verbonden. Want wie voor God leeft, wie door genade mag zeggen: ik leef tot eer van God, dat is mijn doel geworden. Die heeft het leven, het eeuwige leven. Maar wie vanavond moet zeggen dat hij daar niet aan toekomt in zijn of haar leven, om God weer te verheerlijken en God groot te maken, die zal straks, en dan gebruik ik een woord uit onze tekst, die zal straks te maken krijgen met de toorn van God. En daarom is het een hele belangrijke vraag. En is het ook een beslissende vraag. Komen wij in ons leven weer toe aan het doel dat God met ons leven heeft gesteld? Namelijk leven tot zijn eer. Want we zijn geschapen om hem te loven, om hem te verheerlijken. Dat is het doel van het leven. Of zoals de Westminster Confession dat zegt, het Engelse belijdenisgeschrift, als een van de eerste vragen, zo heel kernachtig: wat is het doel van een mens hier op aarde? Dat is God verheerlijken en zich voor eeuwig in hem te verheugen. Nou, dat is de zaligheid waar het in de tekst van vanavond over gaat. En ik hoop dat u en jij, al luisterende, onder de preek zicht krijgen op hoe het er in je leven voor staat. Aan welke kant je nou staat. Of je nou door genade voor God leeft, of nog altijd voor jezelf. We luisteren vanavond, gemeente, naar dit gedeelte onze tekst onder het thema voor de prediking: de zaligheid door de Heere Jezus Christus. En dan zien we vanavond drie lijnen. Allereerst het heilsplan van God. In de tweede plaats het heilswerk van Christus. En in de derde plaats de toekomst met Christus. Dus de zaligheid door de Heere Jezus Christus. Het heilsplan van God. Het heilswerk van Christus. En de toekomst met Christus. Paulus heeft deze brief, gemeente, geschreven aan de christenen in Thessalonica. En vandaag is die stad nog steeds in Griekenland te vinden en is die naam wat net iets veranderd en draagt die de naam Thessaloniki. Het is een belangrijke stad al in die tijd daar in Macedonië. En ook de apostel Paulus is op een van zijn zendingsreizen hier in Thessalonica geweest om het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus te verkondigen. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Er is een gemeente ontstaan daar in Thessalonica. Maar Paulus die heeft de weerstand en de vijandschap, met name van de kant van de Joden, heel sterk ervaren. Dat hij op een gegeven ogenblik ook weer snel moest vertrekken daar uit Thessalonica. Om aan de dood te ontkomen. Maar de Heer is doorgegaan met zijn werk. En de Heere heeft daar in Thessalonica een gemeente gesticht. En Paulus die heeft gezien en gehoord hoe het evangelie daar kracht heeft gedaan in harten en levens van mensen. Je kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk waar Paulus omschrijft wat er gebeurd is in het leven van deze mensen. En niet alleen Paulus die heeft dat gezien, maar Paulus zegt ook in heel Macedonië en ook op andere plaatsen is er over u gesproken, hoe u zich tot God bekeerd hebt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dus dat was bekend van deze mens. Ze hadden zich afgekeerd van de afgoden. Ze hadden zich bekeerd tot de levende God. En dan zegt Paulus in het slot van het eerste hoofdstuk er nog iets bij. En dat is kenmerkend voor deze gemeente. En zijn zoon te verwachten uit de hemelen. Die God uit de doden heeft opgewekt. Als je nou iets kenmerkends zou moeten zeggen van die gemeente daar in Thessalonica. Paulus zegt, dan kun je zeggen, ze verwachten de Zoon van God uit de hemel. Het is een gemeente die leeft in de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus. En dat is tegelijk, gemeente, al iets om ons vanavond maar even aan te spiegelen, want dat komt zo in de preek nog wel weer opnieuw even aan de orde. Want die dag van de Heere, die zal immers komen. En rekenen wij met die dag van de Heere Jezus Christus? En hoe zit het met onze verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus? Deze mensen in Thessalonica, die hadden door de Heilige Geest, toen ze tot God bekeerd werden, ook geleerd om de Heere Jezus te verwachten uit de hemel. En dat is ook de reden waarom dan Paulus aan het begin van dit vijfde hoofdstuk schrijft aan deze gemeente: het is niet nodig dat ik u schrijf van de tijden en de gelegenheden, want u weet zeer wel dat de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Wat ze in deze gemeente heel goed weten, dat is dit. Die dag van de Heere komt. Wat de meeste andere mensen niet in de gaten hebben, daar in Thessalonica en daar in Macedonië. Die dag van de Heere, die komt als een dief in de nacht, die overvalt mens. Want jongens en meisjes, jullie weten wel, wanneer een dief een inval doet, dan kondigt hij dat van tevoren niet aan. Een dief die overvalt mens. Terwijl mensen rustig in hun huis liggen te slapen of ergens op vakantie zijn en nergens wat vanaf weten, dan is er ineens zo'n dief, zo'n binnendringer die je huis binnenkomt en die je huis overhoop haalt. Daar had je niet op gerekend. En zo is het ook met de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Of om er even een ander beeld te gebruiken, wat we in de laatste jaren nogal wel eens hebben meegemaakt, hier ook in Europa, dat er zomaar ineens een terrorist is die ineens gaat schieten in het wilde weg, terwijl mensen aan het winkelen zijn, terwijl mensen aan het wandelen zijn. En ineens is daar die terrorist, het overvalt de mensen. Mensen die gewond raken, mensen die zelfs dodelijk getroffen worden. En zo gaat het nou ook met de dag van de Heere, zegt de apostel. Het is net als met een vrouw die in verwachting is. Ja, die wel weet dat dat kind geboren zal worden, maar die er nog niet op gerekend heeft dat dat kind nou al geboren wordt. En zo voelt de weeën aankomen. En op een gegeven ogenblik merkt dat ze die niet meer kan tegenhouden en dat het kind geboren moet worden. En zo zal het ook zijn met die dag van de Heere, zegt Paulus. Die dag zal komen als een dief in de nacht en die zullen ze dan geenszins meer ontvluchten. En wat is nou het probleem? Wel dat heel veel mensen helemaal het gevaarlijke er niet van inzien en ook niet van doorhebben. Paulus zegt, er zijn mensen die leven met de gedachte vrede en geen gevaar. Mensen die het niet in de gaten hebben dat ze onderweg zijn naar die grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus. En dan is het wel heel bijzonder dat Paulus van deze mensen daar in Thessalonica zegt, maar voor u ligt dat anders, want u bent niet langer in de duisternis. U bent niet langer kinderen van de nacht en van de duisternis, maar van de dag. Het is met deze gemeente daar in Thessalonica, net als met mensen in een stadgemeente, midden in de nacht. Hier en daar zie je in die stad wat lichten branden van mensen die al vroeg wakker zijn en die zich voorbereiden op de nieuwe dag die aanstaande is, terwijl de rest nog niet te slapen. En zo is het ook in deze wereld met heel veel mensen die liggen te slapen. Die hebben niet in de gaten dat de dag aanbreekt. En er zijn maar enkelen hier en daar bij wie het licht brandt, om het maar zo even te zeggen, die ermee rekenen dat het morgenlicht gaat aanbreken en dat de dag gaat komen. Mensen die wakker zijn, die leven in het licht en die zien dat de grote dag zal aanbreken. En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat deze mensen daar in Thessalonica, aan wie Paulus schrijft, dat zij daar zo nou bij leven, dat die dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, dat ze weten dat die zo plotseling kan komen, dat ze er ook op voorbereid zijn. Hoe kan dat nou dat zij wakker zijn, zoals Paulus dat hier zegt in dit gedeelte, en dat ze niet slapen gelijk als de anderen? Waar komt nou dat verschil vandaan tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis? Mensen die wakker zijn en mensen die slapen in geestelijk opzicht. Paulus die zegt in de tekst van vanmiddag, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Hoe komt dat nou dat mensen daar in Thessalonica de Zoon van God verwachten? Want dat waren toch ook eigenlijk mensen die van nature ook heidenen waren. Paulus zegt, daar zit God achter. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Daar zit het welbehagen van God achter. Daar zit het heilsplan van de Heere achter. Die God die zelfs van eeuwigheid gedachten van vrede heeft over mensen die in opstand zijn gekomen tegen hem. Daar zit het machtige heilsplan van God achter om zondaren te redden van de eeuwige toorn die ze verdiend hebben door hun eigen zon. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dat woordje toorn, dat is iets wat in onze tijd natuurlijk niet geliefd is. Zeker niet als het over de toorn van God zou moeten gaan. Nog niet zo heel lang geleden las ik in een artikel van iemand die ook de kerk vaarwel had gezegd en die nog wel iets wist van de kerk en van het evangelie, want zijn opa, ja, dat was wel een hele gelovige man geweest. En die had het ook wel eens over de toorn van God en over het oordeel en over de hel. Maar ja, daar moet je natuurlijk in 2021 niet meer mee aankomen. Als het over God gaat, dan moet het over een God van liefde gaan. En dan moet het over een God van heil en zaligheid gaan. Maar niet over een God die ook toornt. Maar de Bijbel laat ons vanavond zien, gemeente, niet alleen hier in deze tekst, maar ook op andere plaatsen, dat de toorn van God echt een realiteit is. Kijk, je kunt jezelf wel wat in slaap sussen en denken, zo'n vaart zal het niet lopen. En je kunt net als die mensen denken in de dagen van Paulus, het is vrede en zonder gevaar. Maar de Bijbel die laat zien, gemeente, dat sinds onze zondeval in het paradijs, de toorn van God is opgewekt over onze zonden. En die toorn is de heilige afkeer van God over de zonde. Omdat God God is. En die toorn van God, dat is niet om het maar even menselijk te zeggen, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, gemeente. Dat is maar niet zoals wij eens een keer even goed boos en flink boos kunnen worden en driftig kunnen zijn en dan allerlei dingen zeggen. Dat is niet de toorn van God. De toorn van God, dat is de reactie van hem op de afwijzing van zijn liefde en van zijn goedheid. Van de mens die door hem geschapen is om hem te loven en te prijzen en met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Maar diezelfde mens die heeft zich van God afgekeerd. Die mens is van God afgevallen. Dus die toorn van God, gemeen, heeft alles te maken met ons mensen die God op het hart hebben getrapt en die God de rug hebben toegekeerd. We hebben God aangetast in zijn rechten, gemeend. Zonde, dat is niet maar een kleinigheid. Zonde, dat is niet maar een foutje. Zonde, dat is niet maar dat je niet volmaakt bent en dat het allemaal niet even goed gaat in je leven. Zonde, zegt de Bijbel, dat is het doel missen. Doel waarvoor God je geschapen heeft. En mensen die dat doel missen door hun opstand tegen God, daarvan zegt de Bijbel, daar gaat de toorn van God ontbranden. Omdat God het niet kan verdragen dat mensen die door hem geschapen zijn, zich van hem afkeren. En het volk van Israël, gemeente, dat heeft geweten wat het betekent dat de Heere gaat toornen. Bijvoorbeeld in de woestijn, als het volk in ongehoorzaamheid en in afvalligheid zich weer van God afkeert. En Johannes de Doper, gemeente, de voorbereider van de Heere Jezus hier op aarde, die heeft als geen ander de boodschap ook onder het volk van Israël verkondigd, dat de toorn zal komen over allen die zich niet bekeren. En ook in deze brief heeft Paulus er al over gesproken. Want ik noemde u zojuist net al even het begin, aan het begin van de preek, het begin van het hoofdstuk, dat eerste hoofdstuk, dat eindigt aan het slot met vers 10, waarvan ik net even zei, kijk, dat is wat die gemeente verwacht. Ze verwachten de Zoon van God uit de hemel, die God uit de doden heeft opgewekt. En dan staat er nog iets bij, gemeente, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Dat is de toorn waar het over gaat in de tekst, gemeente. De toorn van de Heere die in aantocht is. En de toorn van de Heere die zal komen. Want dat is vast en zeker, gemeente. Ook al denken mensen dat het niet zo'n vaart zal lopen. Ook al denken misschien mensen dat het er nooit van zal komen. Maar ik lees, gemeente, in het laatste Bijbelboek, dat als de dag van de Heere aanbreekt, dat er dan mensen hier op aarde zullen zijn, die zullen zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie zal dan bestaan? Mensen die die toorn willen ontvluchten, maar die het niet kunnen. Dus als het in onze tekst vanavond over de toorn gaat, de toorn van God, gemeente, dan zou ik zo graag willen dat u en jij ervan overtuigd zijn dat dat echt een realiteit is. En niet om u en jou vanavond te bedreigen op de een of andere manier, maar om te laten zien dat wat God doet in het leven van mensen nou echt nodig is in ons aller leven. Want deze mensen daar in Thessalonica, gemeente, die werden door de Heere gered van de toorn. Toen ze het evangelie hoorden uit de mond van Paulus. Ja, eerst leefden ze daar ook in het heidendom. En in Thessalonica, gemeente, stonden ze erom bekend dat ze ook geweldig konden feesten. Het was een van de plaatsen waar de wijngod Dionysius werd aanbeden. En dat ging gepaard met allerlei feesten en ook dronkenschap en noem allemaal maar op. Alles wat eraan verbonden is. En mensen die leefden daarvoor en die gingen daarin op. Maar toen kwam het evangelie van de Heere Jezus. En toen gebeurde er iets in het leven van deze mensen, waardoor ze gingen inzien dat dat leven zonder God een leven is, uiteindelijk onderweg naar de toorn van God. Ze gingen ontdekken dat er maar één is die hen kon redden van die toorn. Daarom schrijft Paulus: God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Ze hebben de zaligheid verkregen door de Heere Jezus Christus, die hen werd verkondigd en werd aangeboden in de prediking. En de Heilige Geest die werkte dat geloof in het hart bij deze mensen, zodat ze gingen inzien hoe levensgevaarlijk het is om zonder de Heere Jezus verder te leven. Want dat betekent dat je als mens bezig bent om straks die toorn van God in al zijn volheid op je af te zien komen. En Paulus die schrijft het hier als een wonder van genade. God heeft ons niet gesteld tot toorn. En dan heeft hij het niet alleen maar over die mensen daar in Thessalonica. Want als u onze tekst goed leest, gemeente, dan schrijft hij niet alleen maar aan deze mensen, maar dan schrijft hij ook over zichzelf. Hij heeft het over ons en wij. Hij heeft het niet alleen maar over mensen, gemeente, die in het heidendom leefden, maar hij heeft het ook over zichzelf als zo'n vrome fariseer, die in zijn eertijds ook meende God te kunnen behagen, maar die ook moest ontdekken dat hij op de verkeerde weg was en dat hij ook nog onder de toorn van God leefde. Paulus zegt, we zijn er het bewijs van. Dat God een God is van zaligheid. Dat machtige helsplan van de Heere dat al in de eeuwigheid begonnen is. Eer dat aarde en hemel geschapen zijn, God al mensen verkoren heeft in Christus Jezus, verloren zondaren, om ze de eeuwige zaligheid te geven. Paulus zegt, we zijn het bewijs van Gods verkiezende genade. En daar gaat de Heere nog steeds mee door, gemeen. En voordat u misschien in uw gedachten het een en ander gaat denken over de uitverkiezing, zou ik aan u en jou vanmiddag willen vragen hier in de kerk, dat u en jij het evangelie hoort. Voor de zoveelste keer, denk ik, is dat nou toeval? Misschien is er vanavond wel een jongere die zit te luisteren, die denkt bij zichzelf, nou ja, ik ben nou één keer in een christelijk gezin opgegroeid en met de Bijbel opgegroeid, maar daar had ik zelf de hand ook niet in. En er zijn zoveel andere jongeren hier in Nederland die groeien op in een niet-kerkelijk gezin en die hebben nog nooit geen Bijbel gezien en die hebben nog nooit echt wat van het geloof gehoord. Maar dan heb ik vanmiddag een boodschap voor je namens de Heer. Dat jij hier zit te luisteren in de kerk of thuis op de bank, dat laat zien dat God geen lust heeft in je dood, in je eeuwige ondergang, maar in je bekering. Dat is geen toeval. Want de Heere wil juist door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig maken. Je zit hier op de kerk, in de kerk, op de beste plek om behouden te worden. Puritijnen zeiden wel van de zondag als het evangelie gepreekt wordt. Het is de marktdag van de genade. He, zoals je op zaterdag of op een andere dag, ik weet niet wanneer er hier in Middelharnis markt is. Maar dat je dan van alles kunt kopen en van alles kunt krijgen. Zo zeggen de Puritijnen, zo is in geestelijk opzicht de zondag. De marktdag van vrije genade. Want dan gaat de Heere in de prediking de genade uitdelen. En dan is het te verkrijgen. En dan is het zonder geld te verkrijgen. En dan klinkt de nodiging van het evangelie. O, komt alle gij dorstigen tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet en drinkt zonder geld. Zonder prijs, wijn en melk. Heb je dat al ontdekt? Dat de Heere er wat mee voor heeft wanneer je in de kerk zit te luisteren. Wanneer je bent opgegroeid in een christelijk gezin. Wanneer je het teken en zegel van Gods verbond aan je voorhoofd mag dragen. De Heere die laat vanavond zien. Die er geen lust in heeft, dat we onder zijn toorn voor eeuwig zouden vergaan. Want dat moet ik er vanavond wel heel eerlijk bij zeggen. Ouderen en jongeren, als we de Heere nog niet kennen, als we nog onbekeerd zijn, dan zijn we nog kinderen des toorns. Dat wil zeggen, kinderen op wie de toorn van God rust. Dat je nog mag leven. Dat je het evangelie nog mag horen, dat is geduld van God. Hij is nog zo ontzettend geduldig. Dat die dag van de Heere Jezus nog niet is aangebroken. Die grote dag van zijn toorn. Zou dat ermee te maken kunnen hebben? Denk daar eens even over na. Zou dat ermee te maken kunnen hebben dat de Heere je eeuwig behoudt op het oog hebt? En dat je vanavond op je knieën zou gaan. En tegen de Heere zou zeggen, Heere, nou heb ik vanavond in de kerk gehoord dat u er lust in hebt om mij te behouden. En nou weet ik niet hoe dat moet en nou weet ik ook niet hoe dat gaat. Maar Heere, wilt u dat doen in mijn leven? Ouderen en jongeren in de kerk. Waarvoor leeft u nou eigenlijk? Wat zijn nou de belangrijkste dingen in het leven? Misschien zitten er vanavond ook wel mensen te luisteren die zeggen, nou ja, ik hoop maar dat al die beperkingen straks weer voorbij zijn. En dat we in de zomer weer eens gewoon kunnen doen wat we graag willen doen. Op vakantie of een feestje houden en weer uitgaan en noem allemaal maar op. Want uiteindelijk, dat maakt het leven mooi en mooi en aardig. Maar als dat het enige is waar je voor leeft. Dan klinkt vanavond de boodschap gemeend. Die grote dag van de Heere zal komen. En stel je voor dat die dag jou overvalt als een dief in de nacht, omdat je er niet op gerekend hebt. Want je kunt natuurlijk denken, die wederkomst van de Heere Jezus, och, dat komt later wel een keer. Maar als dit nou eens de laatste kerkdienst is die je meemaakt. Als dat nou de laatste keer is dat je uit de mond van de Heere hoort. Dat hij geen lust heeft in je dood, maar in je bekering en leven. En Jezus zou in deze week terugkomen. Waar moet je dan blijven? Dan kun je die dag niet ontvluchten. Dan kun je er niet aan ontkomen, gemeente. Aan die toorn van God. Als er mensen vanavond zitten te luisteren die in geestelijke zin altijd nog slapen, met de gedachte zoals Paulus dat hier omschrijft, vrede en geen gevaar, dat kan ook op een hele godsdienstige manier, gemeente. Dat je bij jezelf ervan uitgaat, nou ja, ik mag er toch wel van uitgaan dat ik er kom. Want ik ben toch niet als die mensen in de wereld die alleen maar leven voor deze wereld. Ik zit tenslotte nog in de kerk en ik zit nog te luisteren naar hun preek en ik lees ook nog wel eens uit de Bijbel. En ik doe toch ook wel mijn best voor de Heer om het een en ander te doen. Maar dan zeg ik vanavond, gemeente, als u op die manier uzelf wat probeert gerust te stellen met het oog op die grote dag van de Heere, dan moet ik u en jou toch echt uit de droom helpen. Want er moet wat met u gebeuren om gered te worden van die toorn van God. Want vergis u niet. Als die toorn straks komt, dan is er geen redden meer aan. Daarom klinkt vanavond het evangelie. En daarom zegt de Heere vanavond, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust, dat u zich bekeert en leeft, ook hier in Middelharnis, jongeren en ouderen. Waarom zou u sterven zonder God onder zijn eeuwige toorn? Terwijl de Heere de nodiging laat uitgaan. Terwijl de Heere vanavond nog op deze zondaggemeente als het ware die marktkoopman is, die op de markt van vrije genade zegt, o kom toch alstublieft, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Je zegt er vanavond iemand in de kerk, maar dominee, als ik de tekst van vanavond heel goed lees, dan gaat het uiteindelijk om de uitverkiezing, dat de Heere deze mensen heeft uitverkoren en heeft bestemd niet tot toorn, maar tot de eeuwige zaligheid. Ja, inderdaad. Paulus schrijft dat ook in het eerste hoofdstuk. Hij zegt, ik weet uw verkiezing van God. Maar wat wou u dan vanavond mee zeggen, gemeente? Misschien zijn er wel mensen die zich daarachter willen verschuilen, achter de uitverkiezing, met de gedachte, nou ja, dan weet ik niet of het wel voor mij bedoeld is en of God mij wel op het oog heeft. En dat kun je natuurlijk op een onverschillige manier zeggen. Maar ik geloof ook vast dat er mensen zijn, misschien ook wel jongeren, die daar echt mee worstelen. Die zeggen, Heere, hoe zit dat nou? Dat u mensen van eeuwigheid verkoren hebt en anderen niet. En hoe weet ik nou dat ik bij uw volk mag behoren? Misschien heb je het wel eens aan de Heere gevraagd, of hij je dat wil laten zien. Mag ik je dan vanavond vanuit het woord van God iets proberen aan te reiken? Dat de Heere laat zien dat we nooit met de verkiezing moeten beginnen. Dat doet Paulus ook niet als het gaat om deze mensen in Thessalonica. Hij is daar begonnen met de verkondiging van de Heere Jezus Christus. En toen deze mensen tot geloof kwamen, toen zag Paulus de eeuwige verkiezing van God in het leven van deze mensen zich openbaar. Aan u en aan jou wordt de Heere Jezus verkondigd. Die volkomen zalig maakt. Die Christus, die zondaren redt van de eeuwige toorn. Ja, zegt u, maar moet ik dan niet wachten tot ik weet dat ik uitverkoren ben? Ligt daar dan uiteindelijk toch niet de grond en de vrijmoedigheid om te geloven in de Heere Jezus? Nee, zegt de Bijbel. Nee, zegt de Heer. De grond om te geloven in de Heere Jezus, die ligt voor ons niet in de uitverkiezing, maar die ligt voor ons in dat machtige woord van de Heere, waarin hij laat zien wie de Heere Jezus is. En hij mensen aandringt op dat geloof in de Heere Jezus, dat hij zelf wil werken en zelf wil geven, omdat hij gezegd heeft, al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat geldt ook van het geloof in de Heere Jezus Christus. En daarom, gemeente, als vanavond deze woorden klinken, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door de Heere Jezus Christus. Dan wijst Paulus op die ene naam. Op hem, door wie de zaligheid verkregen wordt. Want die zaligheid die ontvang je als een geschenk. En dat is wat Paulus maar duidelijk wil maken in onze tekstgemeente. Dat het alleen maar te danken is aan de genade van God. En dat het alleen maar te danken is aan het verkiezende welbehagen van de Heere. En dat de Heere zijn genade geeft juist aan mensen die van nature naar hem niet vragen en die van nature hem niet zoeken. En dat hij zulke mensen nou zalig maakt. Dat hij ze trekt daaruit de wereld, daaruit Thessalonica, daaruit die wijnfeesten en uit die andere delen daar in Thessalonica waar de wereld gediend werd. Hij trekt ze eruit om ze te brengen tot zijn kerk. En hij doet dat met een Paulus die hij verlost van zijn eigen gerechtigheid. En ik vraag het vanavond aan mensen die hier in de kerk iets weten van dat werk van de Heere, dat je de Heere Jezus mocht leren zoeken en hem mocht leren kennen in je leven. Dan kun je toch alleen maar zeggen, Heere, dat is te danken aan uw werk. Want ik was blind, maar u opende mijn oog. Ik was dood, maar u maakte me levend. Kijk, en dan geeft Paulus zicht op dat werk van de Heere Jezus. Want die zaligheid, die wordt je verkregen door de Heere Jezus Christus. Het is de eeuwige redding door hem. Paulus die laat het volle licht vallen op de naam van de Heere Jezus. En hij noemt hier alle namen van de Heere Jezus. Onze Heere Jezus Christus. En hij wil daarmee zeggen, daar is een volheid van heil. En daar is een volheid van zaligheid in de Heere Jezus. Paulus wil alleen maar weten van deze zaligmaker. En dan moet u maar even in herinnering nemen, gemeente, dat Paulus vroeger van die naam van de Heere Jezus, ik zei het al, eigenlijk helemaal niks moest hebben en dat hij een vijand was. Dat hij zelfs de christenen vervolgde. Maar toen God ingreep in zijn leven, toen veranderde dat. En dat gebeurt nog altijd, gemeente. Als God ingrijpt in je leven, op een plotselinge of op een geleidelijke manier, dan maakt hij plaats voor de Heere Jezus Christus in je hart en in je leven. En Paulus laat hier het geheim zien. Die voor ons gestorven is. Ja, dat horen we elke zondag. En ik ben ook wel eens bang, gemeente, dat dat woorden zijn in de kerk die zo gewoon gaan klinken, dat we niet eens meer echt beseffen wat daarmee wordt gezegd. Die voor ons gestorven is. Hij hoefde niet te sterven. Hij is vrijwillig naar het kruis gegaan, uit liefde, om zondaren zalig te maken. En hij heeft de dood op zich genomen toen hij de dood is ingegaan. En hij heeft de dood van binnenuit onschadelijk gemaakt. Of zoals John Owen, die Puritein, dat zegt. Hij heeft de dood gedood. De dood van de dood. Door de dood van Christus. Die voor ons gestorven is. En u hoort hier Paulus, gemeente. U hoort hier Paulus spreken van die zaligmaker. Die om zijn bruid te werven naar deze aarde kwam. En die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij heeft de toorn van God over de zonde gedragen. Hij heeft aan het kruis uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kijk, en dat gebeurt er, gemeente, als de Heilige Geest je ogen opent, als je deel gaat krijgen aan de eeuwige zaligheid, als de Heilige Geest je daarin laat delen, dan gaat de Heere Jezus Christus voor je schitteren. Die voor mij gestorven is. Dan kun je dat niet meer opgemeend. Als hij zo in de prediking door de Heilige Geest aan je hart wordt geopenbaard. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij in mijn plaats. Ik heb de eeuwige dood verdiend. En God heeft recht op mijn eeuwige dood. Die voor mij gestorven is. Ja, zegt u nou, hoe weet ik dat nou zeker? Dat ik het erbij kan zeggen voor mij. Want daar komt het toch op aan. Jazeker, daar komt het op aan. Dat kun je zeggen, gemeente. Als je gaat ontdekken. Ik heb die eeuwige dood verdiend. En je gaat dat onderschrijven. En je gaat God rechtvaardigen. En tegen de Heere zeggen, Heere, u zou mij terecht voor eeuwig van voor uw aangezicht kunnen wegdoen. Maar nu laat u zien dat u in uw zoon, dat u in uw enig geboren zoon, die gestorven is aan het kruis van Golgotha, redding en zaligheid schenkt. En als u in hem het leven zoekt, dan mag u op grond van zijn eigen woord het weten, die voor mij gestorven is. Paulus zegt er dat er niet bij, maar als wij het over het sterven van de Heere Jezus hebben, die gestorven is, dan denk je natuurlijk ook op zo'n zondag, zo tussen Pasen en Hemelvaart, aan de opstanding van de Heere Jezus Christus, die opgewekt is. Dat bedoelt Paulus natuurlijk wel. Dat zie je aan het slot van het vierde hoofdstuk, waar hij zegt, indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. En dan kom ik bij het slot van de tekst, gemeente, waar we lezen dat hij gestorven is, opdat wij samen met hem zouden leven. Hij die voor mij gestorven is, die voor ons gestorven is, dat is de levende zaligmaker, opdat we met hem zouden leven tot in eeuwigheid. Hij is dood geweest en zie, hij leeft nu tot in alle eeuwigheid. En dat is nou wat Paulus laat zien aan deze mensen, gemeente, die daar in Thessalonica wonen. Hij zegt, deze Jezus die is gestorven, opdat u voor eeuwig met hem zou leven. En dan richt Paulus de aandacht van de gelovigen daar in Thessalonica op de toekomst, opdat we straks met hem zullen leven. Want die zaligheid hier op aarde, dat is nog niet de volkomen zaligheid. En dat ontdekken Gods kinderen ook steeds weer en steeds meer in hun eigen leven, dat het altijd nog weer ten dele is. Die zaligheid komt straks. Wanneer die dag van de Heere aanbreekt. En daarom kan Paulus zo vrijmoedig schrijven aan deze mensen in Thessalonica. Jullie weten van die tijden en de gelegenheden af. Jullie zijn kinderen van het licht. En dat is de vraag nou vanavond, gemeente, ook hier in de kerk. Hebt u al daar al een antwoord op? Heb jij daar al een antwoord op? Ben je een kind van het licht of een kind van de duisternis? Slaap je nog in geestelijk opzicht? Ben je niet wakker te krijgen, omdat je alleen maar kijkt naar de dingen van dit aardse en tijdelijke leven? En je kijkt niet verder dan alleen maar dat korte poosje dat je hier op aarde te leven hebt. Kijk, dan wil de preek van vanavond je wakker schudden. Dat je wakker geschud wordt, zoals mensen die liggen te slapen in een huis dat in brand staat. En waar de brandweer al het mogelijke doet om die mensen wakker te krijgen. Zodat ze in de gaten krijgen dat ze in een brandend huis zijn. En dat de dood voor ogen is. Zo is het ook onder de prediking van de avondgemeente. Als er mensen hier zijn, ouderen en jongeren, die nog in geestelijk opzicht slapen, zoals Paulus dat hier bedoelt. Die zich laten bedwelmen door de dingen van deze wereld. Die niet zien waarop het aankomt voor de eeuwigheid. God stuurt vanavond ook nog zo'n gezant. Om je wakker te schudden. Om het alarm te laten klinken in de prediking. Bekeert u, want waarom zoudt u sterven? Want alleen als je de Heere Jezus kent. dan is er straks ook die volkomen zaligheid waarvan de tekst spreekt. Dat verkrijgen van de zaligheid, dat deel krijgen aan de Heer Jezus, dat begint hier op aarde en dat zal straks een volkomen zaligheid worden. En daarom zegt Paulus tegen de gemeente hier, daarom is het nodig om te waken en niet te slapen gelijk de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Nou, is dat nou niet precies een woord voor de tijd waarin we leven, gemeente? Want wat komt er niet van alles op ons af, ook in onze tijd, via internet en social media, over allerlei gedachten en theorieën over wat er vandaag aan de dag aan de hand is. En de een die weet het nog beter dan de ander. En de een die weet nog beter de puzzel te leggen dan de ander. En ze weten het allemaal heel goed wat er gaat gebeuren en hoe het allemaal zal gaan. Paulus zegt, wees nuchter en waakt. Hou je aan het woord van God. En het woord van de Heere laat zien dat die grote dag van de Heere straks zal komen. En laat je dan niet van de wijs brengen door allerlei andere dingen die je afleiden van die ene en noodzakelijke vraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want je kunt je geestelijk verdrinken, gemeente, in allerlei theorieën en allerlei gedachten. Met bijbelteksten soms nog allemaal versierd. Maar het leidt af van het belangrijkste waar het om gaat. Ben ik door Christus gered van de eeuwige toorn van God? Hoe zit dat nou in ons leven? Zijn we al wakker geschud? Is de Heilige Geest ons wakker gemaakt, gemeend? Dat je het ging ontdekken. Zoals ik geboren ben, kan ik straks niet voor God verschijnen. Zoals ik ben, kan ik straks hem niet ontmoeten op die grote dag. En als de Heilige Geest dat op je hart gaat binden, gemeente, dan leidt hij je ook tot de Heere Jezus Christus, zodat je als een zondaar met lege handen van jezelf die zaligheid mag ontvangen. En dan zegt Paulus, dan is het van belang dat je hier in dit leven in geloof, hoop en liefde leeft. Kijkt u maar naar dat 8e vers. Laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Wat is de zin van het leven? Paulus zegt, de echte zin van het leven, dat zie je in het leven van Gods kinderen. Want die leven voor God. En die hebben toekomst. Die voor ons gestorven is. Opdat wij tezamen met hem zullen leven. Christengemeente die wacht de toekomst maar niet af. Maar die leeft in geloof, liefde en hoop. Omdat hij weet, er komt straks een moment. Dat die grote dag aanbreekt. En dan zullen we tezamen met hem leven. En dan zegt Paulus hier in de tekst, het zij dat we waken, het zij dat we slapen. Sommigen die hebben dat letterlijk opgevat en die hebben gezegd of het nou overdag is of 's nachts is dat de Heere Jezus terugkomt, maar we zullen met hem leven. Nu, of Paulus dat hier bedoelt, dat betwijfel ik, gemeend. Want als je kijkt naar wat er al in deze brief aan de orde is geweest, met name in het hoofdstuk 4. Dan waren er mensen in Thessalonica die zaten met de vraag, hoe zit dat nou met al die kinderen van God die al gestorven zijn? Want ze dachten daar in Thessalonica, de wederkomst van de Heere Jezus komt al heel snel. En we zullen dat meemaken. Maar hoe zit het dan met die mensen die al gestorven zijn? Met de gelovigen die al begraven zijn? En dan zegt Paulus, dat ook degenen die gestorven zijn straks zullen opstaan bij de wederkomst van de Heere Jezus. En dat hun lichaam weer verenigd zal worden met de ziel. En dat ze tezamen de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat is denk ik wat Paulus hier bedoelt in onze tekst. Het zij dat we gestorven zijn bij de wederkomst, of het zij dat we leven, het zij dat we waken bij de wederkomst. We zullen samen met hem leven. Uiteindelijk is niet het allerbelangrijkste of je al gestorven bent voor de wederkomst voor de Heere Jezus, of dat je de wederkomst van de Heere Jezus in persoon meemaakt. Het belangrijkste is dat je van Christus bent. Want dan zul je samen met hem leven. En dat is iets gemeend. Als je daarover nadenkt, dan vind ik dat heel moeilijk om dat onder woorden te brengen in de prediking. Samen met hem leven. Dat is de Heere Jezus zien zoals hij is. Dat is de eeuwige gemeenschap beleven. Waar je hier op aarde bij tijden soms zo naar kunt hunkeren. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Juist Gods kinderen. Die ervaren dat bij tijden zo. Dat ten dele. Die zonde die nog is overgebleven. Die strijd die er elke keer nog is. Die zonde die ik niet wil en toch weer doe. Die zonde die elke keer weer in me opkomt. Dat zondige eigen ik waar ik nooit helemaal van verlost word hier op aarde. Wanneer komt die dag dat ik er wel van verlost zal zijn. En ik eeuwig bij hem mag zijn. Die eeuwige zaligheid, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft aanschouwd en die in geen mensenhart is opgeklommen. Maar één ding, gemeente, al kan ik u vanavond niet, eigenlijk niet uitleggen wat dat zal zijn, eeuwig met hem leven. Eén ding weet ik wel, gemeente, als je daar straks zult zijn om eeuwig met hem te leven, dan zul je hier op aarde al iets van die momenten hebben. Dat je het niet op kunt omdat God zo goed is voor je. Dat hij je gered heeft van de eeuwige toorn van God. Dat hij je de zaligheid geschonken heeft. Niet uit verdiensten, maar alleen te danken aan zijn eeuwig welbehagen. En als het dan soms al zo goed is om dicht nabij God te zijn. Als dat hier op aarde soms al zo goed is. Wat zal het dan straks zijn? Als ik hem zal zien zoals hij is. En wij zullen hem gelijk wezen. En we zullen de drie enige God aanschouwen in eeuwigheid. Hem te loven en te prijzen. Dat is het doel, gemeente. Dat is het doel. Dat is de zin van het leven. Daar gaat het om. En ik vraag het vanavond aan het einde van de preek aan u en aan jou. Kun je dat nou echt ook zeggen? Daar is het nou mij om te doen. Om God te verheerlijken. Voor wie hij is, in zijn genade, voor zijn verkiezend welbehagen, voor God, die geen lust had in mijn dood, maar in mijn leven. Wat een wonder, gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil mij toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. dankgebed. Heere, we danken u voor uw woord. Dat u ons vandaag tot twee keer toe in uw huis op die ene naam hebt gewezen door wie wij moeten zalig worden. Een andere weg is er niet, Heere. Wilt u dat inscherpen in onze zielen, zodat we geen rust meer hebben buiten de Heere Jezus. Maar dat we in hem die zaligheid mogen verkrijgen. En zo, gered van de toorn, u straks mogen ontmoeten in heerlijkheid. Wij bidden, Heere, of u zelf uw zegen wilt geven aan de prediking. En of u ook al het zondige en het gebrekkige dat erin was, genadig wilt verzoenen. Gaat u met ons mee als we naar huis gaan. Zegen ons aan de avond van deze dag, opdat we ook uw woord nog mogen overdenken tot zegen voor onze zielen. Ga met ons mee in deze nieuwe week. Zegen de kinderen en de jongeren als ze vakantie hebben. Zegen die jongeren die zich toch ook aan het voorbereiden zijn op het examen. Wees met die jongeren die in hun werk en hun stage misschien bezig zijn en dat er ook best veel van hen gevraagd wordt in deze tijd. Wilt u hen daarvoor de kracht geven? Geef ons alles wat we nodig hebben, ook als we niet meer kunnen werken of niet meer hoeven te werken. We bidden, Heere, dat we ons leven mogen zien in het licht van de eeuwigheid. In het licht van de tekst van vanavond. Want dan gaan we zien dat ons leven, dat een voorportaal wordt van de eeuwige heerlijkheid. Zou u dat willen schenken, Heer? We bidden of u zo de gemeente nabij wilt zijn. Zegen de kerkenraad, de broeders, ouderlingen en diakenen in het geestelijk leiding geven aan de gemeente. Ook in deze periode, nu de vakante tijd is aangebroken. En wilt u de gemeente op uw tijd weer verblijden met een eigen predikant, met de man van uw raad. We bidden, Heere, of u ons nabij wilt zijn. Doe uw aangezicht over ons lichten. Neem ons voor uw rekening. En wilt u ons leiden door uw geest, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Uit genade. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 68, vers 10. Psalm 68, vers 10. heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.